Welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Het is mijn passie om mensen zoals jou te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Op bijbellezenmetjan.nl kun je boeken, cursussen en bijbelleeschallenges vinden. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Breng vrucht voort. Als iemand sterven is, moet je altijd extra opletten wat hij of zij zegt, want dan heeft die persoon geen agenda meer. Dan wordt de waarheid met urgentie gecommuniceerd. Zo had ik een oom wiens laatste woorden waren: wees een beetje lief voor elkaar. Mooi, hè? Dat is wat hij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog wilde meegeven. In het Evangelie van Johannes wordt 1 hoofdstuk gewijd aan de kruisiging van Jezus. Maar 4 gaan erover wat Jezus allemaal zei op de avond voor zijn sterven. Dit was de kern van zijn boodschap. En aan het eind zei Jezus: dit alles heb ik jullie gezegd, zodat jullie je geloof niet verliezen. Ook Jezus zelf besefte natuurlijk hoe belangrijk zijn onderwijs was. Ik wil graag met je kijken naar een kort gedeelte uit dat lange blok met Jezus' onderwijs. Hierin geeft Jezus namelijk belangrijke aanwijzingen over hoe je doelgericht leeft. We lezen Johannes 15, de versen 1 tot en met 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mij geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je liefde te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover deze bemoedigende woorden van de Heer Jezus. Het lastige aan bijbellezen vind ik dat wij niet bekend zijn met de context van de Bijbel. Wat weten wij nu van een boerderij waar wijndruiven groeien? Wij kopen de wijn gewoon in de winkel. Hoe zouden Jezus' leerlingen naar dit verhaal over de wijnranken hebben geluisterd? Om te beginnen waren deze mensen natuurlijk gewend om naar de synagoge te gaan. Daar kregen ze wekelijks onderwijs uit de geschriften die wij het Oude Testament noemen. Het Bijbelboek Jesaja kwam daarin regelmatig voorbij en daarin staat een gedicht dat we wel het lied van een wijngaard noemen. In Jesaja 5 zingt een boer over zijn wijngaard. Hij heeft die met de grootst mogelijke zorg aangelegd. Hij heeft ook goed voor de wijngaard gezorgd, maar toch mislukt de oogst keer op keer. De wijngaard brengt warrange druiven voort die niet lekker smaken. Het zijn slechte vruchten. En dan zegt God, Israël lijkt op die wijngaard. In Jesaja 27 komt die wijngaard nog een keer voor. En ditmaal is de toon veel positiever. De wijngaard is alsnog vruchtbaar geworden. We hebben geen tijd om hier uitgebreid op in te gaan, maar de reden van de transformatie is dat Jezus is gekomen. Hij heeft de bedoeling van de eerste wijngaard vervuld, van Israël dus, en ervoor gezorgd dat hij alsnog goede vruchten ging voortbrengen. Toen Jezus dus over een wijngaard ging spreken, zullen de leerlingen ongetwijfeld meteen aan het lied uit Jesaja hebben gedacht. Alleen zegt Jezus niet, Israël is de wijngaard. Hij zegt, ik ben de wijnstok, mijn vader is de wijnbouwer en jullie zijn de ranken. De wijngaard is niet langer alleen het volk Israël. De wijngaard staat symbool voor Gods koninkrijk. Hier hebben we het ook al eerder over gehad. In Gods koninkrijk is Jezus koning en zijn gelovigen de onderdanen. Er is nog geen land, maar dat zal ooit komen. Het is wel de bedoeling dat de onderdanen aan de slag gaan voor een koning. En Jezus draagt ons dan ook op om vrucht te dragen. Dat is zijn verlangen voor ons. Maar wat is vrucht dragen? Je kunt denken aan de volgende elementen. Het is onder meer een verwijzing naar de vrucht van de geest waar we het ook eerder over hadden. Oftewel alle belangrijke karaktereigenschappen waarin we kunnen of moeten groeien. Denk aan liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een verwijzing naar de vrucht van de geest dus. Maar vrucht dragen wil niet alleen zeggen dat je innerlijk verandert. Die innerlijke verandering leidt tot ander gedrag. Oftewel, het gaat om de invloed die we hebben op de mensen en de wereld om ons heen. Goede werken doen, bemoedigende woorden spreken, anderen helpen. Niet voor niets benadrukt Jezus dat hij wil dat we elkaar lief hebben. Om vruchten te kunnen voortbrengen zijn twee zaken essentieel voor wijnranken. Ten eerste moeten de ranken aan de wijnstok vastzitten. Ga maar na. Als je een appelboom hebt zonder takken, dan zal er nooit een appel aan die boom groeien. En met een wijnrank is dit net zo. Als de rank afknapt en op de grond valt, zal die nooit meer een druif kunnen voortbrengen. Dan is de tak dood en nutteloos. Op dezelfde manier, zegt Jezus, moeten wij met hem verbonden blijven. Jullie moeten in mij zijn, zegt Jezus. In mij zijn betekent dat we Jezus trouw moeten blijven. We geloven in hem en gehoorzamen hem. Als je dat doet, blijf je in Jezus. Hij zal je voeden met zijn levenskracht en je in staat stellen om vrucht te dragen. En in de wijngaard is ook een boer. Die komt ieder jaar langs om de ranken te snoeien. Geen klein stukje eraf, maar tot wel 90% van de hele tak. Snoeien is hier beeldspraak voor hoe God ons vormt. Je zou kunnen zeggen dat we door schade en schande wijzer worden. Neem de apostel Petrus. In de evangeliën lezen we hoe enthousiast hij verkondigt dat Jezus de Messias is. Maar een vers later wijst hij Jezus terecht, waarop hij weer een flinke vermaning van Jezus krijgt. Dat is snoeien. Petrus moet zich behoorlijk hebben geschaamd voor zijn domme opmerking. Maar Jezus gebruikte die om Petrus iets te leren. Hoe snoeit Jezus in jouw leven? Misschien heb je weinig geduld, maar wordt dat geduld juist door mensen op de proef gesteld? Misschien zelfs mensen uit de kerk. Het kan ook zijn dat je altijd op jezelf gericht bent geweest. Maar nu word je geconfronteerd met ziekte in je familie, waardoor je veel zorg moet verlenen. Er zijn ontelbare manieren waarop God kan snoeien in jouw leven. Ga dit niet uit de weg. Ja, snoeien is pijnlijk. En ja, snoeien is goed. Leer ervan. Blijf in Jezus. Blijf hem trouw. Blijf je erop richten om vrucht te dragen.